Allen heel hartelijk welkom in deze dienst. Laten we samen de dienst beginnen, terwijl de scriber nog even de afkondigingen ophoudt. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het gaat vanavond over de kerk, zondag 21 van de catechismus. Hoe belangrijk is voor ons de kerk ook? We gaan het horen straks dat het voor de Heer Jezus in Johannes 17 ontzettend belangrijk was. Daarom zingen we psalmen die gaan over de kerk. We zingen nu van Psalm 122. Het eerste vers: ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122, het eerste vers. Voordat we met elkaar het geloof belijden, heb ik nog een enkele afkondiging voor u over de collecte. Er is deze week wordt er gevraagd voor een extra diaconale collecte, van harte aanbevolen. U kunt dat via de bank overmaken of bij de uitgang. De eerste collectezak bij de uitgang is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten van het onderhoud van het kerkgebouw. We gaan nu samen met elkaar het geloof belijden met de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen we van Psalm 116, vers 10 en 11. Dus Psalm 116, vers 10 en 11 na de geloofsbelijdenis van Nicea. En ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en alle onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel. Hij zit ter rechterhand van de Vader. En zal wederkomen met heerlijkheid. Om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, en die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We openen vanavond onze Bijbel in het Nieuwe Testament, het Evangelie van Johannes. En daarvan lezen we het 17e hoofdstuk, de versen 6 tot en met 23. Johannes 17, vers 6 tot en met 23. Hierin komen die vier eigenschappen die we beleden hebben. Dat de kerk één is, dat de kerk heilig is. Dat de kerk algemeen is, dat wil zeggen wereldwijd, en dat de kerk apostolisch is, die komen in dit gebed van de Heer Jezus zo duidelijk tot uitdrukking. Dus met dat in uw gedachten mag u meelezen in Johannes 17, vanaf vers 6. Daar bidt de Heer Jezus tot zijn Vader en hij zegt, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u, en u hebt hen aan mij gegeven, en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze ontvangen. En zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn van u. En al het mijne is van u. En al het uwe is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in deze wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam. Degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven. En de wereld heeft ze gehaat, omdat ze van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, zo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat zij alle één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één. En opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad van voor de grondlegging der wereld. Tot zover de schriftlezing. Laten we samen het aangezicht van de Heere onze God zoeken in het gebed. Heer Jezus, als we zo met elkaar Johannes 17 gelezen hebben, dan past het ons toch om een moment stil te zijn en die woorden tot ons door te laten dringen. Heer Jezus, wat blijkt daaruit hoe lief u uw gemeente heeft? Dat u zo aan de vooravond van uw lijden niet met uzelf bezig was en met alles wat u overkwam en zou overkomen, maar dat u bezig was om uw gemeente veilig te stellen. En waar is de gemeente, waar zijn de gelovigen nou veiliger dan in de geborgenheid van God de Vader? En die vadernaam, Heere, die herinnert ons aan het wezen van de gemeente. Dat u onze God en Vader bent. En dat wij uw kinderen zijn. En dat wij, als het ware, hier ook vanavond weer als een gezin bijeen zijn. Een gezin waar ieder zijn plaats mag hebben. Waar u in datzelfde gezin de zwakken wil versterken. Waar u de hulpbehoevende geeft wat nodig is. Waar u de bedroefde troost. Waar u degene die in rouw gedompeld zijn nabij bent. En waar u voor degene die geen aardse vader hebben of wel hebben, maar niet echter een vader aan hebben, waar u zegt, ik ben die vader. Ten diepste ben ik je vader. O Heere, zo mogen we bijeen zijn in naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, die ons samen bijeen brengen rondom het woord. En Heere, dan dan bidden we u te midden van alle gebrokenheid in de gemeente en de gebrokenheid van de wereld, of u ons vanavond heel bijzonder op wilt zoeken. Zeker ook, Heren, als we misschien hier gekomen zijn en in de kerk een toevluchtsoord zoeken. En dan zijn we het juiste adres. Dan zijn we hier op de juiste plaats als we juist in de kerk de toevlucht zoeken. Niet vanwege dit gebouw, vanwege de dikke muren of vanwege dat dit nou hier zo'n veilige plek is in materiële zin. Nee, maar in geestelijke zin is dit een heel veilige plek. Is het een veilige haven. Een veilige haven waar de Heer Jezus van gezegd heeft: Heere Vader, Heilige Vader, zet ze apart en bewaar ze voor de wereld. Want Heere, de wereld waarin wij leven, Paulus die zegt het toch, dat is de wereld waar de overste van de macht in de lucht werkzaam is. In de wereld hebben we de duivel en zijn demonen die erop uit zijn om te verwoesten alles wat u lief heeft, Heere. Maar u, Heere Jezus, u hebt het ook gezegd en we hebben het gehoord, dat er niet één van die de Vader u gaf verloren is gegaan. Behalve van de zoon van het verderf, Judas. Ja, Heere, ieder die de Vader u geeft, die is veilig. En tegelijkertijd geldt net zo goed als de andere kant. Degene die de toevlucht tot u nemen, zijn ook veilig. Want dat zijn dezelfde. Die de Vader u geeft, dat zijn degene die getrokken worden door uzelf, door uw woord, door uw liefde. O Heere, dat we dat vanavond mogen ervaren. En dat we opnieuw, als we weer naar Johannes 17 gaan kijken, dat is een heel aantal zondagen geleden, vorig jaar ook al gebeurd, maar nu vanuit een ander perspectief, als we daar opnieuw naar gaan kijken, dat we bemoedigd en getroost en gesterkt hier vandaan mogen gaan. En dat we iets mogen proeven van de grote waarde en de grote zegen, dat wij een deel van uw gemeente mogen zijn. Heere, wees ons zo nabij. Geef ons alles wat nodig is in het spreken en in het luisteren. Geef een heerlijke tijd met elkaar onder een geopende hemel. Dat bidden we van u in de vergeving van onze zonden in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar ons voorbereiden op de prediking met zingen van Psalm 84, vers 1, 2 en 4. Hoe liefelijk, hoeveel heilgenot, o Heer der lege scharen, God, zij mij uw huis en de tempelzanger. Psalm 84, vers 1, vers 2 en ook vers 4. Na de preek zingen we van Psalm 65 en daarvan het tweede vers, Psalm 65 vers 2. En de orde is vanavond vanuit de catechismus zondag 21, vraag en antwoord 54. Zondag 21, vraag en antwoord 54. Waar de vraag gesteld wordt, wat gelooft u van de heilige algemene christelijke kerk? Wat geloven we van de kerk? Het antwoord wordt door onze vaderen dan als volgt vertolkt. Dat de Zoon van God uit het gehele menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren heeft. En door zijn woord en geest in eenheid van het ware geloof van het begin van de wereld af tot aan het einde toe. En die gemeente die vergadert hij, die verzamelt hij, die beschermt hij en onderhoudt hij. En ik geloof van die kerk dat ik daarvan een levend lidmaat ben. En dat ik dat ook eeuwig zal blijven. Dat is de catechismus, zondag 21, vraag en antwoord 54. We gaan vanavond luisteren vanuit Johannes 17... naar de kenmerken van de kerk vanuit het hogepriesterlijk gebed. De kenmerken van de kerk vanuit het hogepriesterlijk gebed. Ik ga stilstaan bij 7 kenmerken, die ga ik nu niet allemaal noemen. Maar voor wie meeschrijft, ik zal het af en toe even aanstippen dat het daarom gaat, dat we daarmee bezig gaan. En allereerst gaat het dan over het belang van de kerk. Dus de kenmerken van de kerk uit het hogepriesterlijk gebed. 7 kenmerken. En we gaan eerst luisteren naar het kenmerk van het belang van de kerk. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Johannes 17. Is altijd weer diep indringend als je het leest. Want het is het gebed wat de Heer Jezus zo kort voor zijn lijden heeft gedaan. Hij wist zijn uur is gekomen. Het uur waarop de Zoon gearresteerd zou worden. En een immens lijden staat hem te wachten. Want God de Vader gaat zijn Zoon overgeven aan de mensen. En dat had hij al gedaan, eerder. De Vader heeft verschillende malen als het ware zijn Zoon overgegeven. Toen Maria Jezus ontving in haar moederschoot, was daar in feite al iets van die overgave van de Vader. Dat hij zijn Zoon gaf aan de mensen, toevertrouwde aan die schoot van Maria. En later aan de wereld toen hij geboren werd. En toen hier Jezus groter werd, toenam in volwassenheid, kwam hij uit die beschermende omgeving, het gezin van Maria en Jozef. En nu is daar het hoogtepunt van het overgeven van de Vader, dat hij de Zoon overgeeft aan de mensen. En hij zal hem verheerlijken in de gevangenneming, in het lijden, in de bespotting, in de marteling en in de kruisdood. Dat is de wijze waarop de Zoon verheerlijkt gaat worden. En de Heer Jezus weet dat dat allemaal gaat gebeuren. En met dat allemaal voor ogen gaat hij bidden. En waar bidt hij dan voor? Nou, als we de andere evangeliën gaan kijken, de synoptische evangeliën, Matthäus, Marcus en Lucas, dan zien we daar ook een gebed van de Heer Jezus. En dat hij vraagt, Heer, of Vader, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar Johannes heeft ook andere dingen gehoord. En dat is Johannes altijd bijgebleven, want dit evangelie schrijft hij op zijn oude dag. Johannes, die is het bijgebleven, want hij heeft gehoord hoe de Heer Jezus gebeden heeft voor hem. Voor Johannes. Voor Petrus, voor Jacobus, voor Filippus, voor Bartholomeus en noem al die discipelen maar op. Ja, de Heer Jezus, hij bad voor de kerk, voor de gemeente van alle tijden. En hij gaat een vurig pleidooi houden bij zijn Vader voor de kerk. Hij gaat zijn Vader dingen vertellen over de kerk. Niet dat de Vader die dingen niet weet. Dat wist hij. Maar toch gaat de Jezus het nog een keer zeggen. En hij zegt, Heere, Vader, dit is de kerk. En daarom, Vader, draag ik hen aan u op. Daarom geef ik hen nu over in uw handen. Want nu ik van deze aarde wegga, moet u de zorg over hen overnemen. En zo is dit gebed een heilig gesprek tussen de Vader en de Zoon. Dat gaat over de kerk. Wat betekent dat? Wat kunnen we daaruit leren? We zouden de vraag kunnen stellen, hoe belangrijk is de kerk nou eigenlijk? Als je daar mensen gaat vragen, ach, je hoeft het niet eens te vragen. Je hoeft maar oppervlakkig te kijken naar de kerkgang. Hoe belangrijk is de kerk voor de gemiddelde Nederlander? Als je dan de kerkgang afmeet, dan wordt het steeds minder belangrijk. Steeds minder mensen gaan naar de kerk. Heel anders dan vroeger. Ja, mensen zeggen de kerk, dat is iets van vroeger. Veel mensen geloven wel dat er iets is daarboven. En die willen dat iets ook wel leren kennen, maar die zoeken het niet in de kerk. Hoe belangrijk is voor de gemeente, voor het gemiddelde gemeentelid de kerk? Hoe belangrijk is de kerk voor je als je je plaats gemakkelijk leeglaat? Als we luisteren naar het gebed van de Heer Jezus, dan worden we ergens indringend bij bepaald, namelijk hij vindt de kerk enorm belangrijk. Is er iets op deze wereld wat de Heer Jezus belangrijker vindt dan de kerk? Jongeren, kan je iets bedenken wat de Heer Jezus belangrijker vindt dan de kerk? Waarom kwam de Heer Jezus naar de aarde? Nou, zondag 21 van de catechismus, die zegt hij kwam naar de aarde om uit dat hele menselijke geslacht voor zichzelf een gemeente te verzamelen. En daar is hij mee bezig, hoe lang al? Nou, vanaf het begin van de wereld. En dan zal hij tot het einde van de wereld, van de geschiedenis toe mee bezig zijn. De Heer Jezus kwam naar de aarde om mensen te verzamelen. En we kunnen het belang van de gemeente dus niet snel onderschatten. De gemeente is enorm belangrijk, ook voor ons, meer dan wat dan ook. Waarom? Omdat het voor de Heer Jezus de belangrijkste zaak op aarde is. Hoe erg is het dan als de gemeente er voor ons maar een beetje bij hangt? Als het voor ons elke zondag weer de vraag is, nou zou ik vandaag gaan. En als we het laten afhangen van de mensen. Dat we zeggen, nou wie gaat ervoor? Zal ik gaan, zal ik niet gaan of zal ik ergens anders inschakelen? Als het voor ons prima is om één keer naar de kerk te gaan. Of als we gemakkelijk wegblijven, misschien wel vanwege mensen. Of als we zeggen, ja de liturgie staat me niet zo aan. Voor de Heer Jezus is de kerk zo belangrijk. Voor hen kwam die naar de wereld. Als er iets duidelijk wordt uit het hoge priesterlijk gebed, is het dit wel. Om die gemeente is het hem allemaal te doen. Zijn wij als de Heer Jezus? Gaan wij op de Heer Jezus lijken? Is de gemeente voor ons net zoveel waard als dat de gemeente voor hem waard is? Ja, maar in de kerk zitten zoveel zondaars. Zoveel eigenwijze mensen. In de kerk kom je hypocriete mensen tegen. Zoveel mensen waar we van alles op kunnen aanmerken. Hoe kan dat nou veel waard zijn? Waarom zou ik daar nou naartoe gaan? Dat is nou juist het geheim van het evangelie. Dat de Heer Jezus zondaren verzamelt. Die roept hij bij elkaar, die zoekt hij op. Ik kan geen enkele organisatie of vereniging bedenken waar de grote gemeenschappelijke deler is van alle leden dat ze zondaren zijn. Ja, dat dat zelfs de voorwaarde is om lid te worden. Dat je erkent dat je een zondaar bent. Ga bij de voetbalvereniging, ga je dat niet als voorwaarde horen? Nee, het is juist die kerk waar zondaren bijeenkomen. Dat is de evangelie. Want daar zoekt de Heer Jezus zondaren op. Voor de Heer Jezus is de kerk niet belangrijk omdat ze perfect is, maar omdat het de plaats is waar hij ze perfect, volmaakt maakt, waar hij ze heiligt. Gemeente, er is geen excuus om het belang van de gemeente te onderschatten. De gemeente zou voor ons, net als voor de Heer Jezus, het middelpunt van ons leven moeten zijn. Het middelpunt van de week. Het middelpunt ook van ons sociale leven. Dat we bedenken, naar wie in de gemeente kan ik omzien? Zijn er ouderen die zorg nodig hebben, die aandacht nodig hebben? Zijn er jongeren die aan het afhaken zijn? Waar kan ik helpen. Want die gemeente is wat waard voor de Heer Jezus. Hij kan geen van de mensen in de gemeente missen. Daar bidt hij voor. En dan gaat het niet alleen maar om de zondag, maar dan zoeken we ook andere gelegenheden om elkaar te ontmoeten. Om mee te leven. Waarom moet de gemeente belangrijk voor ons zijn? Omdat de gemeente belangrijk voor de Heer Jezus is. Dat is dus het eerste kenmerk. De gemeente is belangrijk voor de Heer Jezus. Het tweede kenmerk, en dan gaan we wat meer, wat dieper op de inhoud in. Ik kom er tegen in vers 6, die gemeente kent Gods naam. Want de Heer Jezus zegt, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen. In de kerk, in de gemeente zijn het de mensen die God roept vanuit de wereld om Gods naam te kennen. Wat wil dat zeggen als je Gods naam kent? In Gods naam daar ligt verscholen wie hij is. Gods naam is Vader. Zo maakt hij zich bekend. Dat ziet op die bijzondere relatie waarin hij ons stelt. Hij zegt in de gemeente, ik ben je vader. Jij bent mijn kind. Jij bent mijn erfgenaam. Alles wat van mij is, is ook van jou. En ik heb een erfenis voor je weggelegd. Die krijg je nu nog niet, dat duurt nog een tijd. Dat gaat aan het einde van de geschiedenis gebeuren. Maar straks, het ligt allemaal al voor je klaar. En tot je daar bent, verzorg ik je van al het goede. En niet alleen het goede geef ik je. Nee, ook de kwade, de moeilijke dingen, die gebruik ik in je leven. En die keer ik ten goede. Zoals een goede vader dat doet. De naam van de Heere is God de Zoon, Jezus, Verlosser. Daaruit, die naam is geopenbaard, die wordt aan ons bekendgemaakt. Want de Heere zegt, ik wil dat je mij kent als jouw Verlosser. Die voor jouw zonde aan het kruis gegaan is. Ik wil dat jij weer in een goede relatie tot de Vader komt te staan. Want toen jij in de wereld kwam, toen was er een diep gapende kloof tussen jou en God de Vader. Die kon niet door jouzelf overbrugd worden. Daarom kwam de Zoon om die relatie te herstellen. Hij zond zijn Zoon naar de wereld om jouw zonde, jouw schuld op je te nemen. Hij kwam naar de wereld om u te verlossen van de heerschappij van de zonde. Zodat je niet meer onder het juk van de zonde gebukt gaat. Maar weer voor je hemelse vader kan leven en vrucht kan dragen. De Heer Jezus, hij maakt Gods naam bekend aan de gemeente, zegt hij in vers 6. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Hij maakt zijn naam bekend aan de gemeente en aan niemand anders. In het dorpshuis wordt zijn naam niet bekendgemaakt. Maar hier wordt die naam verkondigd, aan je hart gelegd. De kerk is de gemeente die samenkomt in zijn naam en rondom zijn naam. Daarom beginnen we met het votum. En zeggen we aan het begin van de dienst, onze hulp en onze verwachting, die staat alleen maar nergens anders in de naam van de Heere. En we eindigen met de zegen, wanneer in de naam van de Heere de zegen op u gelegd wordt. De naam wordt bekendgemaakt in de gemeente. En rondom die naam komen we samen. Dat is dus een tweede kenmerk. Dat Gods naam aan de kerk geopenbaard wordt. Een derde kenmerk. De gemeente is voorbestemd. Is uitgekozen. Waarom of waartoe? Om te geloven. Want gaan we verder in vers 6. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. En dan later wordt het nog weer herhaald. U hebt hen aan mij gegeven. Gij hebt mij dezelfde gegeven. De gemeente, dat is een gemeente die voorbestemd is. God de Vader heeft die mensen vooraf al uitverkoren om straks eeuwig met hem te leven. En daar is hij nou de hele geschiedenis mee bezig, om die mensen allemaal te verzamelen door de verkondiging van het evangelie. Al het werk van de Heer Jezus is daarop gericht. Het hele doel van de geschiedenis is dat er straks een gemeente overblijft op de nieuwe aarde. Gods volk, Gods kinderen. En dat is niet maar een bijzaak in de Bijbel. Nee, daar is het allemaal om begonnen, in de schepping. Daar wilde God met zijn kinderen samenleven in perfecte harmonie. Maar daar kwam de zondeval tussen. Maar de Heere zegt, ik laat mijn werk niet varen. Ik laat dat niet gebeuren. En ik zal die beginsituatie terugbrengen en nog veel mooier, veel beter maken. Daar is het allemaal om begonnen. Beseft u zich dat? De gemeente, dat zijn degenen die de Vader uitgekozen heeft. En hij heeft tegen zijn zoon gezegd, geliefde zoon, ik stuur jou naar de wereld om deze mensen allemaal bijeen te brengen. Zodat ze straks onder jouw heerschappij zullen leven. In de nieuwe schepping. U zegt, ja, maar als het nou daarom te doen is. Als de Heer Jezus de mensen hier op aarde verzamelt die al vooraf uitgekozen waren. Ja, als ik dan uitgekozen of uitverkoren ben, dan kom ik er wel. En wat heb je dan aan de kerk? Daar heb je dan toch niet per se een kerkdienst voor nodig, of wel? Als God dat allemaal al voor de grondlegging van de wereld heeft gezegd, dat zou gebeuren, die en die mensen, die zullen allemaal komen. Heb je dan een kerk nog nodig? Jazeker, zonder de kerk kom je er niet. Waarom niet? Wat zegt de Heer Jezus van die mensen die de Vader aan hem gegeven heeft? Het einde van vers 6. En zij hebben uw woord bewaard. Ze hebben uw woord bewaard. Christus vergadert een gemeente. En in die gemeente wordt zijn woord verkondigd. En daar gaan harten open. En daar wordt het woord geloofd. Daar wordt het woord bewaard. En die twee die moeten we heel duidelijk naast elkaar laten staan. En vasthouden. Hand in hand. Ik bedoel dit, de Vader heeft zijn gemeente voorbestemd en hij heeft die gemeente aan zijn zoon gegeven. En wat heeft de zoon toen gedaan? Is de zoon gekomen en heeft iedereen tickets uitgedeeld voor de nieuwe aarde? Zei hij, Petrus, jij bent uitverkoren, jij wordt zalig, Johannes, jij ook? Nee, de Heere Jezus die is begonnen om aan degene die zijn Vader hem gegeven heeft, om die te gaan onderwijzen. Hij heeft ze allemaal dingen geleerd in gelijkenissen, in woorden van wijsheid. Hij heeft ze wonderen laten zien, genezingen. En daardoor, door dat woord, en dat woord is tegelijkertijd daad, die wonderen die kwamen door het woord van de Heer Jezus tot stand. Daardoor, door dat woord, kwamen ze tot die diepe overtuiging die Petrus namens de rest vertolkt in Caesarea Philippi. Als de Heer Jezus zegt, wie zeggen de mensen nou dat ik ben? Daar gaat het om, dat je weet wie de Heer Jezus is. Petrus zei niet, yes, ik heb een ticket, ik mag naar de hemel. Nee, Petrus zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer Jezus, zalig ben je Petrus, dat je dat gelooft. En dat is niet door vlees en bloed aan je geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel, die heeft het aan je hart gelegd. Snapt u wat ik bedoel, dat die twee hand in hand gaan? De woordverkondiging, de verkiezing, die twee die komen samen. De verkiezing wordt duidelijk niet door een briefje uit de hemel, niet door wonderlijke ervaringen, niet door bepaalde bevindingen. Maar het wordt duidelijk dat je van de Vader aan de Zoon gegeven bent. Dat zegt de Heer Jezus in Johannes 6, of Johannes 17, vers 6. Zij hebben uw woord bewaard. Vers 7. Nu hebben zij bekend dat alles wat u mij gegeven hebt van u is. Dat wil zeggen dat al deze woorden die de Heer Jezus sprak, dat woorden waren van de Vader, die de Heer Jezus van de Vader had. Zij hebben erkend dat u door mij sprak, Vader. En vers 8, want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze ontvangen. En zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. Als je van de Vader aan de Zoon gegeven bent, dan herken je dat hieraan. Je bent met hart en ziel verbonden aan het woord van God. En je erkent die Christus, dat is de Heere. Je gaat alles aannemen wat het woord zegt over de Heer Jezus. En je gaat hem belijden als degene die door God gezonden is in deze wereld om ook voor jouw zonde te sterven. Is dat bij u, is dat bij jou het geval? Is onder dat evangelie je hart alles open gegaan. Dat je zegt, dat is het woord, dat bewaar ik. Daar kan ik niet meer vanaf. Ik zeg het regelmatig aan het einde van de dienst. Bewaar het woord. Want dat is het kenmerk van het ware geloof. Het ware geloof bewaart het woord in het hart. Dus dat is het derde kenmerk van de gemeente, voorbestemd om te geloven. Het woord te bewaren en Christus te erkennen als Zoon van God die in de wereld komen zou. Een vierde kenmerk. De kerk die vindt haar identiteit in Christus. En niet in de wereld. Want de kerk is niet van de wereld. Vers 9. Dan zegt er Jezus, ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn van u. En Jezus zegt, ik bid niet voor de wereld. Hij maakt een heel scherp onderscheid in dit gebed. En hij zegt, die mensen die u mij gegeven hebt, die gelovigen, die zijn niet van de wereld. Daar horen ze niet meer bij. Waarom niet? Ze zijn gegeven vanuit de wereld aan de Zoon. Ja, ze leefden als de wereld, ze dachten als de wereld. Ze deden de dingen van de wereld, ze luisterden naar de muziek van de wereld. De wereld was de gemeenschap waar ze toe behoorden, waar ze hun vreugde vonden. Waar ze zich konden uitleven. Maar nu, zegt de Heer Jezus, nu Vader, nu heeft u ze aan mij gegeven. Ik heb ze uw woorden bekendgemaakt, ze hebben u geloofd. En daarom horen ze niet meer bij de wereld. Nu horen ze bij u. Jongeren, zie je wat dit betekent? Zie wat de Heer Jezus hier zegt, je kan niet bij God horen en bij de wereld. Een ware gelovige staat innerlijk ergens op afstand van de wereld. Ja, je leeft wel in de wereld, maar die wereld zit niet meer in jou. In die wereld ligt je hart niet meer. Je verwacht van de wereld je geluk niet meer. Je kan dingen leuk vinden, natuurlijk. Het is leuk om te wikkelen, het is leuk om een feestje te vieren. Maar je weet, ja, dat gaat me ten diepste natuurlijk nooit gelukkig maken. Alleen God kan mij gelukkig maken. En met alles wat ik in deze wereld kan verzamelen, dat raak ik eens toch weer kwijt. Maar de schat die God voor mij bewaart. Die nieuwe wereld waar Jezus koning is, dat is een echte schat. Dat gaat me straks echt gelukkig maken. Dus de kerk, dus de gemeenschap die niet meer bij de wereld hoort. Want die kerk is heilig. Dat wil zeggen apart gezet van de wereld. En tegelijkertijd wordt die geheiligd. Want hoewel we niet meer van de wereld zijn, maar van God, trekt de wereld nog wel. Ja, en dat ligt niet alleen maar aan die wereld. Aan die grote boze buitenwereld. Dat komt ook omdat ik nog zoveel zondige neigingen heb. Ik heb nog zoveel zwakke momenten dat ik vergeet dat de wereld me niet het ware geluk biedt. Dat ik keuzes maak die niet ingegeven worden door de wijsheid van God, maar door mijn eigen zondige manier van denken. Dan reageer ik soms uit door mijn zondige vlees. Maar ja, gemeente, als de Heer ons er niet van weerhoudt, dan zijn we tot al het slechte toe in staat. En gelukkig doen we het niet allemaal waar we toe in staat zijn. Waarom niet? Omdat de Heer ons ervan weerhoudt en omdat de Heer Jezus voor ons gebeden heeft en nog voor ons bidt. En die gemeente, dat is niet alleen maar de gemeente van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt, die gemeente, die is ook van mijn Vader. Hij zegt, want zij zijn van u. En hij zegt het nog een keer in vers 10. Al het mijne is van u. En alles wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. Hier, zeg maar, de identiteit van de gemeente. Dat is aan de ene kant negatief, niet van de wereld. Aan de andere kant positief. De gemeente is van de Vader en van de Zoon. De kerk is niet van de wereld, maar van de Vader en de Zoon. En dat is een hele bemoedigende gedachte als je daarover nadenkt. Want de Heer Jezus die zegt als het ware, Vader, die gemeente die hoort bij mij, maar die hoort toch net zo goed bij u. We hebben toch samen een gedeelde zorg. Vader, die gemeente die houden we toch allebei aan ons hart. We hebben een gedeelde liefde. De liefde van de Heer Jezus die blijkt zo aan de vooravond van zijn lijden. Dat hij niet zegt, nou die gemeente vergeet ik even, want wat er nu allemaal te gebeuren staat, daar moet ik even me heel goed op concentreren, want dat is gigantisch lijden, ik moet me voorbereiden, nee. Hij zegt, Vader, voor die gemeente ga ik mij zo geven. Zo groot is mijn zorg voor haar. En het is niet alleen maar mijn gemeente die u mij gegeven heeft. Ik geef het nu ook weer terug aan u. Het is van ons samen. Het is niet zo zoals wel eens gedacht wordt. Dat de Heer Jezus moest lijden en sterven. Omdat de Vader als het ware boos is op de wereld. En de Heer Jezus moet er als het ware tussen springen. En zeggen: ho, niet uw toren over hen uitstorten. Want ik kom wel. Dan krijg je als het ware dat de Vader en de Zoon tegen elkaar ingaan. Niet dezelfde wil hebben, nee. Jezus zegt hier: ze zijn van u en ze zijn van mij. En we dragen ze samen op ons hart. Ze horen bij ons. Gemeente, onze samenleving leeft in een identiteitscrisis. Iedereen zoekt zijn identiteit in weet ik het wat. Mensen weten het antwoord niet meer op de vraag: wie ben ik? Bij wie hoor ik? Waarvoor leef ik? Kijk naar al die gebroken gezinnen. Vind je het gek dat jongeren er zijn dat er zoveel jongeren zijn die zich afvragen: ja, waar hoor ik nou eigenlijk bij? Wat is nou mijn thuis? Wie ben ik nou eigenlijk zelf? Dat is een hele belangrijke vraag. Wie ben ik? Waar hoor ik bij? Misschien heb jij die vraag ook wel. Misschien heeft u die vraag wel. Je wordt in een gezin geboren. Maar in dat gezin is van alles misgegaan. Daar komt een breuk in. Ik heb het zelf meegemaakt als een jongen van 6 jaar. Ouders gescheiden. En bij wie hoor je dan? Bij papa of bij mama? Is dat niet de crisis in veel gevallen van gebroken gezinnen? Kinderen, jongeren die zich afvragen in de moeilijkste tijd van hun leven, waarin het gaat om die vraag: wie ben ik? Dat ze geen uitvalsbasis meer hebben om die vraag te beantwoorden. En de boze die gaat rond en die weet natuurlijk heel handig op in te spelen. Die zegt: ik heb je wel een antwoord voor je. Hier heb je een vriendje van de wereld, daar hoor je bij. Ga daar maar achteraan. Maar dan blijkt dat vriendje helemaal geen goede bedoelingen te hebben. Weer een trauma rijker. En vul zelf maar in hoe het allemaal verder gaat. En dan zegt de duivel tegen de meisje: joh, kijk eens naar al die mannen in je leven. Die laat toch allemaal afweten, probeer het eens met een meisje. En wie ben je? En bij wie hoor je? Wat vind je van het antwoord van de Heer Jezus? Jezus zegt tegen zijn vader: Heilige Vader, die jongen en dat meisje en die man. En die vrouw, die horen bij mij. Die horen niet meer bij de wereld. Die hoort niet bij de boze, die hoort bij mij. En ik wil dat waar ik straks ben, in mijn heerlijkheid, dat hun er ook zijn. Wat vind je daarvan? Vul je eigen naam daar eens bij in. Daarom zit je hier vanavond in de kerk, om dit te horen. Dat de Heer Jezus zegt: ik heb je uit de wereld gehaald. Uit die wereld die in een identiteitscrisis leeft. Je bent hier om te horen wat de Heer Jezus tegen zijn vader zegt. Wat Johannes heeft opgeschreven, zodat wij het vandaag horen. Vader, hij en zij, die jongen, dat meisje, die man, die vrouw, die hoort bij ons. En die zullen straks toch eeuwig bij ons zijn. Als je dat tot je door laat dringen. De Heer Jezus eigenlijk zegt: jij hoort bij mij. Dan heb je een nieuwe identiteit. Dan zeg je: ik ben misschien door mijn vader en mijn moeder verlaten, maar de Heere verlaat me niet. En dan zegt iemand tegen jou: hoe kan je dat nou zeggen? Nou, zeg je, kan ik zeggen, want ik heb het de Heer Jezus zelf horen bidden. In Johannes 17. Hij zei in zijn gebed, zei zijn vader, dat ik bij hem hoor en dat ik bij zijn vader hoor. En nou weet ik het antwoord op die vraag waar ik alles maar mee bezig ben en waar de wereld allerlei verschillende antwoorden op geeft. Wie ben ik en bij wie hoor ik? Nou, ik weet het antwoord. Ik vind mijn identiteit, ik vind wie ik ben en waar ik bij hoor, dat is bij de Heere. Dat heb ik me leren toe-eigenen. En telkens als ik naar de woorden van de Heer Jezus luister, word ik daar weer in bevestigd. Wat een heerlijk antwoord. Ik hoef mijn identiteit niet te vinden in mijn seksuele identiteit. Ik hoef mijn antwoord niet te vinden in wat voor positie ik in de samenleving ben. Dat is mijn identiteit. Wat ik gemaakt heb van het leven, nee. Mijn identiteit is Tegen Jezus zeg je, hij is van mij. En daarom kom ik op de plaats waar zijn woorden klinken. Waar ik zijn stem hoor. Want van hem hoor ik hoe ik gelukkig kan leven. En ik heb nog meer horen bidden van de Heer Jezus. Niet alleen maar wat mijn identiteit is. Dat is ook een kenmerk. De kerk, dus dat zaten, daar stonden we bij stil. Dat de kerk leeft. Haar identiteit vindt, zo moet ik het zeggen. Bij de Heer Jezus. Maar hij zegt nog meer even zelf. Hij zegt. Heilige Vader. Bewaar ze in uw naam die u mij gegeven hebt. Weer zo'n kenmerk van de gemeente. Die gemeente die wordt bewaard. Want God laat zijn werk niet varen. Hij weet dat het niet eenvoudig is voor de gemeente om nog in de wereld te zijn. Jezus zegt niet voor niets aan het begin van vers 11. Ja, ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld. Jezus weet, ik ga ze hier nu achterlaten. En dat kan niet zomaar. Ze hebben bescherming nodig, ze hebben bewaring nodig. En van wie kan die nou beter die bewaring vragen dan van de hemelse Vader? Uit het gebed van de Heer Jezus blijkt zo duidelijk wie het woord van God bewaart. De gelovige. Die wordt door de God van het woord bewaard. Ik herhaal het nog een keer. Wie het woord van God bewaart, wordt door de God van het woord bewaard. En wie gelooft in Jezus Christus, die is door de Heer Jezus in dit gebed als het ware overgedragen in de handen van de Vader die de gemeente die nog in de wereld is, bewaart en beschermt. Je dan niet bemoedigend? Is dat niet een geweldige zekerheid? Je identiteit bij de Heere te vinden geeft zo'n rust, geeft zo'n vrede en geeft zo'n zekerheid, want dan lig je voor zijn rekening. Zo begint de catechismus toch. Identiteit is een heel modern woord, maar de opstellers van de catechismus die begrepen het al. Wat is je troost en in leven en in sterven? Dat ik niet meer van mezelf ben. Maar dat ik van hem ben. Van mijn getrouwe zalig maak. Want hij heeft me gekocht en betaald met zijn dierbare bloed. Hij heeft mij uit de heerschappij van de duivel verlost. En hij bewaart mij op een voortreffelijke wijze. Want geen haar valt van mijn hoofd zonder de wil van de hemelse Vader. Ja, ook de tegenspoed. Het werkt allemaal mee in mijn leven. Alles moet op mijn zaligheid dienen. Niets gaat buiten de zorg van mijn hemelse Vader om. De kerk wordt bewaard. Bewaard, zegt vers 15. Voor de boze. Die duivel kan heel veel gaan proberen om die kerk eronder te krijgen. En dat doet hij ook in de vervolgde kerk. Het gaat hem niet lukken. Het gaat hem niet lukken. Want ze zijn veilig onder die bewarende hand van de Vader. Zijn erbij stil wat dat betekent. De gemeente is in de wereld de enige gemeenschap die bewaard wordt door de almachtige God. Er is geen enkele andere club, geen enkele belangenorganisatie, geen enkele vereniging, geen enkele gemeenschap. Je kan tot het sterkste en machtige volk behoren dat er bestaat. Maar God zegt, van geen van al die groeperingen, die bewaar ik. Alleen de gemeente. Is veiliger dan het volk met het grootste en modernste leger. De gemeente is de meest veilige gemeenschap op aarde. En dat is toch een reden om je bij die gemeente aan te sluiten. En je in die gemeente in te zetten. En je in die gemeente, als je er nog niet toe behoort, bij te voegen. Want dat is de enige echt veilige plaats. Zesde kenmerk. De kerk vindt haar vreugde in Christus en in zijn woord. Vers 13. Maar nu kom ik tot u. En ik spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. De Jezus die zegt hier dat hij al deze dingen, waar we het nu zojuist over gehad hebben, dat hij die zegt met een reden. Waarom heeft Johannes dit op moeten schrijven? De Heer Jezus zegt, ik spreek dit in de wereld, omdat zij die in de wereld zijn, mijn blijdschap hebben. Voor wie gelooft, zijn deze woorden, zojuist gehoord hebben van de Heer Jezus, uit zijn, van zijn lippen, zijn dat toch het kostbaarste bezit. Als je horen mag, mijn identiteit ligt vast in Christus. Ik word bewaard en beschermd. Hij houdt mij tot het einde toe vast, totdat zijn doel met de geschiedenis bereikt is. Dat is toch iets heiligs om te horen. Dat zijn toch de parels van het koninkrijk en die schat je toch op grote waarde. En van al die woorden van de Heer Jezus word je toch blij. Dat is een vrucht van geloof van de geest, die blijdschap vanwege dat ontzettend rijke evangelie. Dat Christus tegen zijn vader zegt, vader, ik ben gekomen om hem, om haar, om die jongen, dat meisje, om die tiener te kopen uit de macht van de duisternis. En in mijn gemeente te zetten, die groep mensen die ik bewaar tot aan het eeuwige leven, totdat uw rijk komt. Ik trek ze met mijn woord en ze hebben dat woord ontvangen. Dat is toch een reden om je te verheugen. Omdat je bewaard wordt door de Vader. Als de grootste, meest waardevolle dingen je worden beloofd en toegezegd. Woorden die ons bemoedigen en verheugen. Juist in een wereld die zo op zijn kop staat. Dan is die vreugde is toch een kenmerk van de kerk. Uit dit gedeelte kan ik nog veel meer halen. Ik kan er van alles uithalen. U mag naar thuis nog eens rustig doorlezen. Met de bril op, wat zijn nou de kenmerken van de kerk? De ware kerk kent Gods naam, is voorbestemd om te geloven. Vindt haar identiteit in Jezus Christus. Wordt bewaard door God de Vader. Vindt haar vreugde in de woorden van Christus. En dan komen we nog bij één kenmerk. Dat regelmatig aan de orde komt als het over Johannes 17 gaat. De kerk is één. De kerk is één. Jezus zegt het verschillende keren, onder andere ook in vers 11, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Dan beleiden we ook één heilige, algemene christelijke kerk. Nou, die eenheid die wordt heel vaak onterecht uitgelegd als een organisatorische eenheid. Alsof we allemaal, alle kerken, hetzelfde naambordje op de deur moeten hebben staan. Maar dat heeft de Heer Jezus nooit bedoeld. De kerk is niet één in organisatorische zin. Ook niet dat ze allemaal dezelfde belijdenisgeschriften hebben. Ik heb het al aangehaald, we zijn in Schotland op vakantie geweest. Nou, daar kennen ze de Nederlandse geloofsbelijdenis niet als hun belijdenisgeschriften. En de Heidelbergse catechismus ook niet. Daar hebben ze de Westminster Confessie en de Westminster Catechismus, heel wat anders. Er komen ook andere onderwerpen aan bod. Je vindt je niet in de eenheid van belijden, wat dan wel? De kerk is één in die kenmerken waar de Heer Jezus het over had. De kerk is die ene gemeenschap die God heeft uitverkoren. Die ene gemeenschap van mensen die tot geloof gekomen zijn door het woord van God, door de prediking van het evangelie. Die ene gemeenschap die zegt, ik hoor bij Jezus Christus. Ik ben van hem. Mijn identiteit ligt bij hem en niet in de wereld. En ik word door God de Vader bewaard voor de boze op de meest veilige plaats op aarde. En ik vind mijn vreugde in Christus en in zijn woord. Daarin vindt de kerk een eenheid. Elke christen zal die dingen belijden. Gemeente, wat een wonder is het dat er een kerk is. En dat er een gemeente is. En dat die kerk één is, omdat er maar één God is. En maar één Here en maar één evangelie. En daarom hebben we ook maar één troost. Wat een wonder. Dat er een kerk is, ook hier in Abbebroek. En weet u wat nog een groter wonder is? Het grootste wonder is dat je erbij mag horen. Hoort u erbij? Amen. Laten we danken en bidden met elkaar. Heer Jezus, zo gaf u ons vanavond vanuit het heilige der heiligen van het Nieuwe Testament, waar de hoge priester voor ons bidt, waar u zelf voor ons bidt, een inkijkje in uw hart. En gaf u ons een inkijkje in hoe geweldig veel aandacht en hoe geweldig groot uw toewijding en uw liefde en uw zorg voor de gemeente is. Heren, dan kan het schaamrood ons soms wel op de lippen staan als wij de kerk soms maar zo vanzelfsprekend vinden. En als wij ons niet inzetten zoals we behoort. O Heere, vergeef het ons en geef ons in ons hart diezelfde liefde, diezelfde toewijding, diezelfde offerbereidheid die u ook had. Heere, daarin wil u ons toch ook uw beeld gelijk maken. En Heere, er zal misschien een tijd komen dat het nog heel hard nodig is. En dat we het aan de lijve zullen gaan ondervinden hoe groot die zegen is dat u ons een gemeente geeft. Dat u ons een kerk geeft. Als een toevluchtsoord, als een plek waar u uw vleugels als een hen over haar kuikens uitstrekt, zo doet u dat toch ook. Ja, Heere, u zal uw kerk bewaren tot aan de jongste dag, wat een zegen. Maar Heer, we moeten nog een tijd hier door deze geschiedenis heen. En dan ligt er een nieuwe week voor ons. Met dingen die in de agenda staan. Met dingen die er niet in staan. En we dragen daarin alles aan u op. We dragen ook elkaar aan u op. Geef uw zegen over ons, Heer. In alle moeite, in alle vreugde. Wees u ons nabij. Dat bidden we. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 68, vers 13. Loof God in zijn gemeente alom. En daar wordt in oud-testamentische bewoordingen al iets gezegd van iedereen die zal naderen om God de koning te eren als de Heer Jezus in Jeruzalem zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. De wederkomst gloort al in Psalm 68, vers 13. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God. Ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.